Goed, bij ons te gast Peter Mertens van de PvdA in Antwerpen. Ik werd gisteren gebeld, thuis, door een van uw campagnearbeiders. En hij belde mij met de vraag van, wilt u ja of nee op Peter Mertens stemmen? Wilt u dat Peter Mertens in de gemeenteraad komt? Ik heb gezegd, dat weet ik nog niet. Dat is het beste antwoord, hè, je aan een peiler kunt geven. Hoe zijn de peilingen voor u?
Nee, de peilingen tot nog toe zijn goed, denk ik. Wij zitten tussen 4 en 4,5%, dus tussen 1 of net 2 zetels. Maar het moeilijkste zal natuurlijk zijn die laatste 2 weken om die scores te behouden. Want hoe meer het schijngevecht tussen de 2 komende coalitiepartners op de spits wordt gedreven, hoe moeilijker het wordt natuurlijk om dat vast te houden. Dat hebben we ook gezien in 2006, dat hebben we ook gezien in Nederland. Dus we zijn voorzichtig positief, laat ik het maar zo zeggen.
Ja, ja. Maar dat wist je natuurlijk van tevoren, hè, dat die titanengevecht zou plaatsvinden. Het zijn toch een beetje burgemeestersverkiezingen geworden.
Ja, jammer genoeg wel heeft men dat zo uitgespeeld. Terwijl, als ik dan die zogenaamde burgemeesterkandidaten hoor in het kopstukkendebat, dan zijn de gelijkenissen enorm groot en het frappeerde mij zelfs.
Hoe groot zijn de gelijkenissen, op welk vlak?
Op stadsvisie in eerste plaats, hè. Op visie om deze stad te ontwikkelen in de eerste plaats via projectontwikkelaars, via toerisme, via het aantrekken van de betere verdieners uit de rand naar deze stad. Dus op de essentiële as van stadsoriëntatie denk ik dat er tussen de N-VA en de stadslijst weinig verschillen zijn. Het valt mij ook enorm op hoe Bart De Wever zich uitslooft om tijdens debatten een heel stille Patrikjaanse stocht te verdedigen. Dat was zo in de Arenbergschouwbrug. Ik zeg niet dat er geen verschillen zijn, maar er is ook niet echt een heel grote campagne bezig, behalve dan af en toe over semantische discussies.
Misschien hebben ze al een bestuursakkoord gesloten, hè? Wie weet.
Dat weet ik niet. Ze zijn mathematisch tot elkaar veroordeeld, hè. Alle peilingen tot nog toe bevestigen dat als je een stabiele meerderheid in Antwerpen wil, dan kunnen ze niet zonder elkaar. En ik vermoed dat ze toch allebei een stabiele meerderheid gaan willen. Dus ja. Wij kennen normaal gezien het komende college al. En het is gewoon een objectief feit. Als je voor Bart De Wever stemt, dan krijg je er gratis Patrick Janssens bij. En als je voor Patrick Janssens stemt, dan krijg je er gratis Bart De Wever bij.
Volgens Jan Hertogen krijg je de winter erbij als je Bart De Wever stemt.
Nee, ik denk dat in ieder geval letterlijk gezien niet. Hè. Ik denk wel dat de belofte van de N-VA om niet in zee te gaan met het Vlaams Belang, puur uit eigen behoud, hoor. Ik denk wel dat ze zich daaraan gaan houden. Dat zouden ze 6 jaar kunnen doen, maar dan gaan ze zichzelf kapot regeren, denk ik. Maar als hij bedoelt dat er ideologische invloeden van het Vlaams Blok in die N-VA zitten, en dan heb ik het niet alleen over die overlopers, dan is dat natuurlijk ook waar. Hè. Bart De Wever schippert enorm tussen een extreem rechtsdiscours en een centrumdiscours. Hij wil vliegen langs alle kanten afpakken. En hij heeft het ook gemakkelijk, omdat ondertussen het extreem rechtsdiscours van Flip de Winter zo ranzig is geworden en opnieuw zo racistisch is geworden. Ook bijvoorbeeld in dat Arenberg-kopstukkendebat zat ik naast Mirjam. Hè. En dan die aanval van Flip de Winter op Mirjam Almaty, dat is normaal gezien moet je daar beboet voor worden. Daar zou eens een overlastboete voor moeten komen. Dat was 1 persoonlijke aanval op een politica die hier geboren is, perfect spreekt, met vuur haar ideeën verdedigt. En dus als hij zo ranzig is, Flip de Winter, is het voor Bart De Wever natuurlijk gemakkelijker om de temperatuur 5 graden stiller te zetten en te doen alsof hij de gemaatigde is, maar dat blijft boven het rechtse kookpunt, hoor.
Ja, want dat blijkt uit uw campagne. Hè. U wil een zetel in de gemeenteraad. Wat gaat u ermee doen als u die heeft? Wat wil u?
Wel, wat wij ermee gaan doen is, wij willen onze 16 basisrechten, zoals wij die hebben opgesteld, op basis van een bevraging van 4.704 Antwerpenaren, wij willen die basisrechten aan bod laten komen in de gemeenteraad en dat gebeurt nu echt bijna niet. Er zijn een aantal thema's die overbediscuteerd worden in deze gemeenteraad en er zijn een aantal thema's die bijna niet aan het licht komen. Bijvoorbeeld de problematiek rond de wooncrisis in Antwerpen, daar wordt veel te weinig over gediscussieerd. Er zijn te weinig invalshoeken over. Bijvoorbeeld ook de kwestie van het onderwijsprobleem in Antwerpen. Dus dat soort thema's willen wij op de agenda zetten. Maar dan...
Maar dit soort, deze twee thema's, die staan toch ook... prominent op de agenda van bijna alle andere partijen die aan de verkiezingen deelnemen.
Absoluut, tijdens deze twee maanden van de verkiezingen wel, ja. En dan gaan we weer 6 jaar afwachten wat er gebeurt. Ja. Ik heb inderdaad ook in 2010...
Ook het stadsbestuur herkent toch de problemen die zich voordoen en de ontwikkelingen in het onderwijs, hè, de massale toevloed van nieuwe groepen kinderen, de sociale ongelijkheid in het onderwijs. Dat wordt toch toegegeven dat daar een enorme uitdaging voor ons ligt.
Ja, maar wij zijn hier al 12 jaar op uitdagingen aan het varen en het is wel genoeg geweest daarmee. Hè. Dus in 2006 werd dat ook allemaal erkend. In 2000 werd dat ook allemaal erkend.
Wat moet er volgens u op dat vlak gebeuren? Hè? Neem nu onderwijs. Hè? Dus, het zijn twee dingen. Hè? Aan de ene kant, er zijn te weinig scholen. En het tweede probleem is de ongelijkheid, hè, die zich voordoet. Hè? Dat meer dan 60% van de Antwerpse scholieren een jaar overdoet.
Ja. Maar wij hadden hier in Antwerpen een vrij goed stadsonderwijs, een stedelijk onderwijs, dat emanciperend was en waar men trouwens van heinde en verre naar kwam kijken voor alle faciliteiten voor die volkskinderen. Of dat nu de bijna gratis of heel goedkope vakanties waren, of dat nu het tandnazicht was, het opsporen van spraakstoornissen en zo verder. Er was een heel groot netwerk van faciliteiten om volkskinderen hier in Antwerpen te ontplooien, te emanciperen, in echte socialistische zin. Men was daar fier op. Dat was een sleutel van de stad om in deze stad volkskinderen vooruit te trekken. Vandaag, in tijden van crisis, in tijden van een wereldstad die met al de verschillende nationaliteiten te maken heeft, is de vraag, is er nu minder nood aan zo'n emanciperend onderwijs of meer nood? En volgens ons is er meer nood, maar de stad doet het tegendeel. Ze heeft dat stedelijk onderwijs in een autonoom gemeentelijk bedrijf ondergebracht. Men heeft daar een manager aan het hoofd gebracht. En ineens zijn het de cijfertjes, de flowcharts, de tabelletjes die de inzet worden van allerlei discussies. Leerkrachten, directies moeten zich bezighouden met enorm veel papierwerk, terwijl de pedagogische kwaliteit achteruit gaat en dat er ook bespaard wordt.
Vorige week zat hier Annemie Turtelboom, zelf vanuit een manager achtergrond. En die zei hier klip en klaar, onder geen enkel beding mag er op onderwijs bespaard worden.
Ja, maar dat... Dat is natuurlijk gemakkelijke taal tijdens deze verkiezingscampagne. Hè. Dus nationaal gezien en op het gebied van de Vlaamse regering is men al een aantal jaren aan het besparen. En dus dan komen we terug ineens op het macro-verhaal. En dat heeft alles met Antwerpen te maken en alles met een prioriteitsdebat te maken. Wie moet er inleveren voor de crisis waar wij nu mee geconfronteerd worden? Dat is een Europees debat, dat is een Belgisch debat. En ik merk...
Maar hoe vertaal je dat dan lokaal? We zaten nu bij dat onderwijs. Ja, wat moet er volgens u gebeuren in het onderwijs zeer snel, wat er nu niet gebeurt?
Ja, maar ik ga niet direct onmiddellijk mee met de zeer snel logica. Ik begrijp dat allemaal wel, dat dat plezant is om...
Maar u zegt, we lopen achter. Hè? U zei, dit verhaal al zes jaar, twaalf jaar. Dus
moet er een project...
Dus is het acuut, is het urgent?
Nee, dus moet er een visie komen. En dus moet er een investering komen in de komende 6 jaar. En dus moeten de steden die het meest daardoor getroffen worden ook een vuist durven maken naar de Vlaamse regering, naar minister Freya van de Bosse, van dezelfde partij, van dezelfde partijen trouwens in de Vlaamse regering, om te zeggen, kijk, er moet een herfinanciering komen van het onderwijs. Wij moeten zorgen dat er kleinere klassen komen. Klassen zeker in het kleuteronderwijs en in het lager onderwijs van maximum 15 leerlingen, want dat is de eerste garantie om een betere onderwijs project hebben. Twee, moeten wij die autonomisering terugdraaien, de sleutel terug in eigen handen nemen. Het is zo belangrijk dat wij dat niet aan een autonoom bedrijf overlaten, maar dat we dat als stadsdienst gaan doen, zodanig dat we terug kunnen investeren. Een aantal voorbeelden. Alles wat betreft kuispersoneel in zo'n scholen, dat is uitbesteed aan de privé. Maar vroeger, dat kuispersoneel, dat zorgde niet alleen voor de kuisen, voor de koffie, maar had ook een zeker contact en een zekere betrokkenheid bij de school zelf. Nu wordt dat allemaal door private firma's gedaan. Het onderhoudspersoneel ook voor de stedelijke school is enorm afgebouwd. De meerderheid van de stedelijke scholen lekt hier nu de gebouwen. En dus het personeel dat overblijft moet harder werken. En ik heb enorm veel respect, laat dat duidelijk zijn, voor het personeel dat nog altijd in alle netten in Antwerpen aan onderwijs doet, in moeilijke omstandigheden. Want ze doen dat eigenlijk met veel te weinig middelen en veel te weinig klaar emancipatie. participerend project. Dus dat is ons pleidooi. Laten we niet alleen maar de containers plaatsen net voor 1 september of net voor 3 september. Laten we het ook hebben van in de komende 5 jaar, wat moet er allemaal rond onderwijs gebeuren? En willen wij dat in een commerciële richting duwen, met managers, met rendementsdiscussies, of willen wij dat in een sociale richting duwen met emancipatorische projecten, zoals we die hadden in Antwerpen?
U zei net, ja, het is geen goede zaak dat het onderwijs nu georganiseerd wordt in Antwerpen door een autonoom bedrijf. Nee. Betekent dit volgens u dat de regie, de politieke regie, weg is wat het onderwijsbeleid in Antwerpen betreft?
De verantwoordelijkheid zien vanuit het stadsbestuur en de mogelijkheid van het stadsbestuur om rechtstreeks in te grijpen op een cruciaal domein in onze stad, heeft ze weggegeven aan een soort geprivatiseerd, autonoom gemeentelijk bedrijf. En dat is een probleem. Hetzelfde verhaal, precies hetzelfde verhaal zie je in de ziekenhuizen trouwens. Hè. Wij hadden 6 sterke OCMW-ziekenhuizen in de wijken. Wij hadden Elisabeth in het centrum, wij hadden Hoge Beuken, wij hadden in Hoboken, wij hadden Erasmus in Borgerhout, wij hadden Stuivenberg in 2060. Die zijn allemaal afgebouwd of bijna gesloten door nu een autonoom gemeentelijk ziekenhuisnetwerk, het ZNA-netwerk van Antwerpen, door een bijna geprivatiseerd netwerk, waar dus op termijn slechts 3 mastodontziekenhuizen zullen open blijven. 1 in het noorden, Jan Palfijn, 1 dat nog moet komen in Spoor Noord, en 1 in het zuiden, het Middellijm. En dus gezondheidszorg wordt minder toegankelijk. Gezondheidszorg draait steeds meer rond cijfertjes en rendementen. En dan kom je tot situaties zoals vandaag, waarbij dat de radiologen in de ZNA-ziekenhuizen meer vragen voor een rugscan dan de private ziekenhuizen. Dat is ongezien, hè, dat een stadsziekenhuis meer geld vraagt voor een scan dan een privaat ziekenhuis. Waarom? Die radiologen mogen van die autonome bedrijven zich deconventioneren. Dat betekent, ze moeten niet langer de tarieven van de ziekenfondsen volgen. En u voelt die commercie overal binnencijpelen. En dat is een bepaalde oriëntatie. En ik zeg tegen de stad, jullie mogen die oriëntatie volgen, dat is jullie beleid, maar verdedig dat dan ook, want het is een bepaalde oriëntatie, namelijk commercieel en liberaal.
Ja, maar je kunt je natuurlijk de vraag stellen of dat managementmodel, of dat nu verantwoordelijk is voor de keuzes, hè, die je maakt. Want ik kan mij voorstellen dat de politiek de keuzes kan maken. Bijvoorbeeld een einde stellen aan de steeds meer voortschrijdende ongelijkheid in het onderwijs. En dat je dan zeg maar een structuur, een organisatiestructuur hebt die dat uitvoert.
Nee, maar dat is het tegendeel is waar. Hè. Vermits dat men het verzelfstandig en vermits dat men daar managers en de commerciële gedachten inbrengt, groeit de tweedeling en groeit de ongelijkheid. Neem het zorgbedrijf, ook verzelfstandigd, hè, met Johan de Munk als manager aan het hoofd. Die man die verdient €200.000 per jaar aan pre, plus 30% variabele pre. Die heeft nu aan de Bosuil in Deurne 200 service flats voor bejaarden laten bouwen. In Deurne, moet je weten, zijn er 700 wachtenden op zo'n service flats. Nu blijkt dat na een half jaar nog steeds de helft van die service flats open staat. En dus enerzijds heb je een wachtlijst van 700 mensen, bejaarden die wachten op een service flats. Anderzijds heb je 100 openstaande service flats. Hoe komt dat? Omdat de goedkoopste service flats zonder terrasje, 1 slaapkamer, bijna €800 zonder kosten is. Dus dat is veel te duur. En vanuit zo'n managementvisie om zo'n service flats te laten bouwen door een projectontwikkelaar rendeert alleen het maximale rendement en het sociale verdwijnt. En wat gaan we nu doen? Wat zegt me...
Ja, maar als de beslissingen genomen worden, zeg maar, nou ja, goed, als in de plaats van zo'n autonoom bedrijf het opnieuw ambtenaren worden, hè, dat is het best mogelijk, die dat doen, dan nog moet je politieke keuzes maken.
Tuurlijk.
En dan nog moet je beslissen of er al dan niet woningen voor 700 mensen worden bijgebouwd. En ook in dat geval zul je natuurlijk een projectontwikkelaar nodig hebben om dat te ontwikkelen, zoals dat vroeger trouwens toch ook ging.
Nee, in het tweede geval betrek je eerst de mensen en dan vraag je wat effectief de noden zijn. En vooraleer dat je heel dat proces doet, dan zou je moeten weten, die 700 mensen in de wachtlijst in Deurne, of die 7500 mensen op de wachtbejaarden in de wachtlijst in Antwerpen, wat zijn die noden? Wat kunnen ze betalen? Wat willen ze? Wat verwachten ze? Als je daarvan vertrekt, vanuit een sociale visie, dan bouw je natuurlijk niet de peperdure serviceflats om dan op het einde van de rit te constateren, oei, ze zijn niet betaalbaar. En wat gaan we nu doen? Men gaat nu rijkere bejaarden uit de rand van Antwerpen aantrekken om in die bejaarden flats in Deurne en in de stad te komen wonen. En dat is het probleem. Mm. Dus als men bij het begin niet vertrekt van de problemen, als men bij het begin niet de oren openstelt van wat is in het onderwijs, wat is in de gezondheidszorg, wat is in de woningsector de problematiek van de mensen zelf, ja, dan gaat men alleen dat rendement volgen. Dat is de logica. Buskotjes, ik ga nog één voorbeeld geven. Ja, maar ja, er zit een logica in en laten we strijden op basis van de twee visies die tegenover elkaar staan en niet doen alsof dat een aaneenreiging van detail is. De buskotjes, het openbaar vervoer, de buskotjes, die zijn ook geprivatiseerd. Ze waren van JC Deco. Nu,
ze zijn al lang geprivatiseerd, ja, dacht ik.
Nee, ze waren van... Ja, maar de absurditeit, er mag toch een beetje verontwaardiging over zijn. Hè. Ze waren van JC Deco, ze waren redelijk goed. Dan is er een andere firma, hè, Clear Channel, hè. Daar gaan we niet dieper op ingaan, op de mafioze praktijken van...
Maar die waren er misschien ook bij Deco, hè? Deco is in heel Europa staat bekend voor heel rare praktijken.
Absoluut. Voor mij moeten die niet met de privé zijn. Maar dus alle kotjes in Antwerpen, die zijn afgebroken, alhoewel ze perfect waren, die zijn vervangen door nieuwe kotjes, omdat de reclameaffiches van bedrijf A niet passen in de kotjes van bedrijf B. En wat gebeurt er dan? Los van het feit dat heel de winter mensen met een nat gat naar de stad moesten, los daarvan nog, zijn er nieuwe kotjes gebouwd, zoals aan de Turnhoutse baan. En nu kunnen aan heel wat plaatsen mensen met een kinderwagen, mensen in een rolwagen, in een rolstoel, niet meer langs het buskotje. Dus wat ben je dan met een lage vloertram, wat ben je dan met een lage vloerbus, als de mensen via het buskotje niet meer op de bus kunnen? En dat is de logica. Die commerciële bedrijven, JC Deco of Clear Channel of weet ik wat dan ook, die zijn niet geïnteresseerd in de gebruiksvriendelijkheid van zo'n perron. Die zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de zichtbaarheid en de opbrengst van zo'n reclame. En dat zijn dus twee visies die tegenover elkaar staan.
Ik wil in het verlengde daarvan, van onderwijs en bejaardenzorg, zal ik maar zeggen, straks een quote laten horen over woonbeleid door Erik Orijn. Maar nog om even af te ronden. De bottomline is toch een beetje dat er te veel een commerciële mentaliteit is, ja, bij de overheidsdiensten door die verzelfstandiging.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk, het is een overweging die gemaakt wordt. En als die niet gevolgd wordt, die logica, dan zal het meer kosten. Dus waar ga je dat geld vandaan halen? Wat moet er dan gebeuren?
Maar
uiteindelijk, het budget is wat het is, hè?
Nee, in die zin beloven wij ook heel plechtig dat als wij verkozen worden in de gemeenteraad, dat wij niet steeds de bevoegdheidsdiscussie gaan volgen. Ik ben die paraplu-politiek echt heel beu, hoor, dat dezelfde partijen...
Maar als men nu over die service flats de visie volgt die jullie voorstellen...
Maar wat bedoelt u met de bevoegdheidslogica?
Dat men hier bijvoorbeeld... Het is waar, hè, onderwijs is niet alleen een bevoegdheid van Antwerpen. Onderwijs is vooral een bevoegdheid van de Vlaamse regering.
Maar u zegt zelf macro-beslissingen die druppelen door natuurlijk naar het stadsbeleid. Dat, ja, is maar ook logisch.
Maar als... Ja. Als ik hier in debatten, hè, ik heb hier nu denk ik 20 dagen lang debatten met andere partijen, en ik hoor hier debatten over mensen die zeggen we moeten meer investeren in onderwijs. Maar diezelfde partijen, de hoofdkwartieren, die beslissen in de Vlaamse regering om te besparen op onderwijs. Dat noem ik een paraplu-discussie. Ik hoor hier debatten over we moeten voor de mobiliteit het stopprincipe, stappers, trappers, openbaar vervoer,
personenwagens... Dacht ik minister is, hè, op federaal niveau, die zei hier vorige week, er mag onder geen enkel beding op onderwijs bespaard worden.
Ja, maar dat is tegen de oriëntatie die ook de liberalen al 12 jaar lang federaal... Dat bedoel ik nu net met die verkiezingscampagne taal, die staat zo haaks op de realiteit. Bart De Wever zegt hier, er mag niet op mobiliteit worden bespaard, maar de Vlaamse regering heeft dit jaar 60 miljoen euro op mobiliteit bespaard, op de lijn. Men heeft... 1000 busritten in Antwerpen geschrapt, bus 123 bijvoorbeeld, de mensen van de luchtbal die geraken gewoon niet meer in Jan Paul Fijn. Dus men is aan het besparen en dan komt men hier doodleuk in Antwerpen zeggen, wij zijn daar allemaal tegen, wij zijn voor een herinvestering en dat is paraplu. Wees dan moedig, verdedig dan ook ten aanzien van de Vlaamse regering om
Maar maak eens uw verhaal af in verband met de vraag die ik had over die service flats. Wat betekent dat nu? Dus een punt was van er wordt een commerciële logica gevolgd, ja, inderdaad. Dus als dat niet gevolgd wordt, zal het meer kosten. Dus wat is uw antwoord daarop? Dan kost het meer.
Nee, het kost niet meer, want tot nu toe, alle studies wijzen dat uit, dat alles wat nu door de privaat wordt gedaan samen met de overheid, de zogenaamde publiek-private samenwerkingen, PPS-contracten, dat allemaal op zich op termijn duurder gaat zijn dan dat de overheid het zelf laat
bouwen. Was het vroeger goedkoper, toen het niet zo was?
Met de PPS wel, ja. Alle studies wijzen dat uit. Of dat dan nu gaat over... De stad Antwerpen heeft nog 2 sportzalen laten bouwen. Dus men laat die bouwen door dure privécontracten. En dan moet men die 30 jaar lang die sportzalen in Berchem, de andere ben ik nu vergeten waar het is, leasen van de privé. Ja. De tramstelplaats in Weinigem wordt eerst gebouwd door de privé. Dan moet de openbare instellingen moeten zij terug die plaatsen leasen. En die leasecontracten die zijn duurder. Dus de lusten sowieso gaan naar de privé. En de lasten, als er iets misloopt, gaan naar de overheid.
Opnieuw voor die service flats. Ja. U zegt dus dat had men dus goedkoper service flats gebouwd, waar ook een lagere inkomens mensen zouden in kunnen, dat dat uiteindelijk voor de stad minder geld zou opgebracht hebben. Nu, als dat over liberalen gaat die dergelijke beslissingen nemen, kan ik dat mij wel, daar wel iets bij voorstellen. Want hun eerste interesse is natuurlijk de privé meer te laten verdienen. Mm. Maar zegt u nu dat Patrick Kansens ook zo'n logica heeft? Dat hij liever heeft dat de privé er rijk van wordt dan dat de stad er inkomsten
mee krijgt? Maar ik heb het niet over zijn emoties
het gaat wel over zijn beleid.
En zijn liefhebberijen. Het gaat over de feiten. En de feiten zijn dat de belangrijkste stadsdiensten in Antwerpen verzelfstandigd zijn. Dat aan die verzelfstandigde stadsdiensten...
Het is niet hetzelfde als privatisering. Hè,
nee, dat is een tussenstap. Ja. Ik kan de tekst van de vakbonden in het onderwijs voorlezen. Hè. Dus de vakbondsfront van het onderwijs dat vorig jaar heeft gestaakt tegen die verzelfstandiging van het onderwijs en gestaakt heeft tegen de afbouw van alle sociale projecten binnen het onderwijs, die leggen vrij duidelijk uit van op het terrein wat een band is tussen de managementlogica en de afbouw van alle sociale faciliteiten in dat onderwijs.
Ja, maar,
dus er is zeker een band tussen de beiden.
Maar wat is de achterliggende logica erachter?
De achterliggende logica?
Ik meen begrepen te hebben, we zullen dat misschien volgende week of binnen 2 weken moeten vragen, dat het eigenlijk was om dus de kost en de middelen, de kost laag te houden en de middelen zo groot mogelijk te houden voor de stad. En niet een zuiver liberale logica in de zin van laat de privé er maar geld mee verdienen.
De logica
dus
is...
Dus de watermaatschappij bijvoorbeeld, die is nu zelf bedruipend. U kunt er ook wat kritiek op geven. Maar bon, het is in het verleden is er toch een probleem geweest met het budget. Nu is dat dus grotendeels opgelost.
Nee, het is opgelost, maar alsjeblieft, op basis van wat? Op basis van steeds duurder wordende facturen. En ik wil wel eens mee met een aantal mensen langs die oplossingen gaan. Hè. Ik wil wel eens mee langs de mensen gaan die nu hun riooltax jaarlijks in de waterfactuur betalen. Vroeger betaal je je riooltax 1 keer in je leven, namelijk op het moment dat je riool wordt aangesloten. Nu in de waterfactuur betaal je jaarlijks die riooltax. De waterfactuur is 5 keer duurder geworden. En wat dat betekent voor mensen, hè, op het kiel, wat dat betekent voor mensen om de luchtbel...
Er zit toch een bepaald soort ook ecologische logica achter, dat hoe meer water je verbruikt, hoe meer je potentieel ook kunt vervuilen. Vandaar dat het mee verdisconteerd wordt in die prijs.
Vroeger werd water ook niet gezuiverd. De riolen
Nee, maar het gaat niet over de waterzuivering, het gaat over de riooltax. Water is 5 keer duurder geworden. Ja, bijvoorbeeld dat men in de sociale huur...
Maar die kost wordt doorgerekend natuurlijk, hè? Voor de zuivering, voor de nieuwe riolering. De collectoren bestonden niet.
Ja, maar van mij mag er best een pleidooi zijn dat water een luxe is. Hè. Van mij mag er best een pleidooi zijn van een bepaalde visie die zegt, ja, mensen op
nee,
het keel...
Maar
dat is de realiteit vandaag. Hè. Dus mensen hebben daar een probleem mee. Als de sociale woningen, hè, als woonhaven bijvoorbeeld, op een bepaald moment zegt, van vroeger werd er 1 waterfactuur per gezin aangerekend. We gaan dat nu per persoon doen. Dan is dat te veel. Dus bijvoorbeeld een gezin met 5 mensen gebruikt niet 5 keer zoveel water als 1 iemand. Dus die hebben niet plots 5 auto's die ze elke keer wassen. Er zijn trouwens statistieken over. Een gezin met 5 gebruikt gemiddeld 3 keer zoveel als 1. Maar de mensen betalen het nu wel 5 keer. Maar voor mensen die €959 aan uitkering hebben of aan inkomen hebben, aan loon hebben, zijn zo'n waterfacturen echt duur. En je krijgt daar dan een soort sociale rond een aantal basisbehoeften. En dat is de zogenaamde oplossing voor het probleem van het water, van het wonen en zo verder. Namelijk die sociale apartheid die men aan het creëren is. En dat is geen socialistische oplossing. Sorry, dat is ze niet. Dat is geen zuiver liberale oplossing. Ook niet, ik ben het ermee eens. Maar dat is wel een oplossing die daar naartoe geleidt. En de logica, dat was jouw vraag, die erachter zit volgens mij, is dat... Dat men uitschat dat de besparingen op federaal en op Vlaamse regering, dat die vaststaan. Dat dat het kader is, dat je daar niets aan kan veranderen. En dus dat de budgetten, bijvoorbeeld voor sociale renovaties van sociale woningen, voor onderwijs en zo verder, voor de lijn, steeds jaar na jaar achteruit gaan. En dat je dus met die beperkte enveloppes die je krijgt als steden en gemeenten, je plan moet trekken. En als je dat kader aanvaardt, dan moet je inderdaad wel het geld gaan zoeken, ook voor een deel bij de privé. Dus ik vermoed dat er niet... in de eerste plaats zelfs een heel liberaal uitgetekende visie achter zit. Er zal ook wel een heel nodige dosis pragmatisme achter zitten om dat geld daar te halen. Maar het resultaat is wel hetzelfde. Men gaat naar de privé. Of dat dan nu een nachtbus is die door Moordgat of ja. Duvel of de Koning wordt gesponsord. Of dat dan nu een serviceflat is die door de privé wordt gesponsord en dan nadien moet geleased worden aan die bejaarden. De logica is weg van de openbare dienstverlening naar een soort rendabiliteitsdiscussie op de markt.
De kwestie is natuurlijk, waar we het de hele tijd over hadden, van moet het een altijd het ander uitsluiten? Hè? Kun je ook niet een structuur bedenken, met verzelfstandiging, die wel beantwoordt aan de politieke keuzes die je maakt, of die je wil maken.
Die structuur kan je natuurlijk bedenken.
En betaalbaar.
Die structuur kan je bedenken. Je kan dan zeker er zeker van zijn dat er twee essentiële zaken rond zijn. Ten eerste dat er inspraak is van de betrokkenen rond die publieke dienstverlening. En ten tweede dat er een budgetdiscussie is. Verdorie zeg, die discussie van dezelfde partijen in de Vlaamse regering. Hè, dus als men nu zegt in de Vlaamse regering, we besparen lineair 1% op de ambtenaren. Dat heeft gevolgen, hè, op steden en gemeenten. En diezelfde partijen die dat lineair beslissen in de Vlaamse regering, die hier komen zeggen dat ze voor investeringen zijn in publieke dienstverleningen, dat is hypocrisie. Want op niveau A besparen en dan op een lager niveau zeggen, we kunnen er niks aan doen. Sorry.
Maar is dit niet een beetje een oude linkse gedachte dat op het vlak van de overheid kwaliteit met kwantiteit verward wordt? Is het altijd maar zo dat meer ambtenaren hogere kwaliteit betekent? Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, misschien kunnen we een grotere kwaliteit bereiken met het aantal ambtenaren dat we nu hebben. Waarom moet er altijd meer ambtenaren zijn om een bepaald soort kwaliteit te kunnen nastreven?
Nee, er is niet altijd meer. Heel wat ambtenaren en heel wat overheidsinstellingen op dit moment zeggen, wij werken al in minimumdienst. Wij werken al op de grens. Of dat dan nu gaat over financiën. Hè? Bijvoorbeeld hier in Antwerpen in de haven is de kans van een multinational om gecontroleerd te worden financieel 1 op 100. Waarom? Omdat er gewoon te weinig mensen zijn die dat controleren. Computers gaan die multinationals niet controleren.
Dat kan te maken met de keuzes die je maakt. Hè? Je kunt meer personeel met dit soort taken belasten en ander personeel met iets minder. Hè? Dus niet noodzakelijk dat je daar weer meer voor nodig hebt. Dat heeft te maken met...
Nee,
hoe effectief je personeel inzet.
Absoluut, en er is een kritisch minimum wat al dat betreft. En wij naderen op veel vlakken het kritisch minimum. En dus of dat dan nu gaat over treinbestuurders die dubbele shiften moeten maken en de gevolgen daarvan, hè, voor de veiligheid op de trein van de reizigers en de goederen, of dat dan nu gaat over andere openbare diensten en zoveel ervan, mensen die echt aan de limiet, aan het tandvlees zitten, dat bestaat ook onder ambtenarij. En onze stelling is inderdaad niet, je moet niet lineair en meer is meer kwaliteit. Maar het is toch wel evident dat als je een voetbalploeg wilt hebben en die wordt afgebouwd eerst naar 10 man, dan naar 9 man, dan naar 8 man en dan komen ze zeggen, ja maar het is toch niet noodzakelijk zo dat als je met 11 speelt dat je dan wint. Nee, dat is niet noodzakelijk zo, maar normaal moet je met 11 spelen. Hè? En iedereen die nu zegt, onze overheid moet met 7 mensen spelen tegen 13 van de privé, hè? Tegen een overbevolkte
private ploeg. Dus twee ploegen met 10 spelen natuurlijk.
Ja, maar de overkant speelt niet met 10, die speelt met 13 en nog veel meer. En heeft de meest grote middelen ter hare beschikking. Dus.
U had ook een punt daar dat u verwijst naar Vlaanderen. Dus er is natuurlijk een belangrijke factor van het budget dat we krijgen van de Vlaamse overheid. Maar en er is een overlap. Maar het doet mij toch een beetje denken aan de campagne van een andere partij, waar ook voortdurend naar Brussel verwezen wordt. Dan als het over de problemen gaat in Antwerpen, migratie in dit geval, probleem of thema. Dus eigenlijk doet u een beetje hetzelfde als Bart De Wever.
Nee,
dus te zeggen van, ja, het probleem is het gevolg van het beleid vanuit Brussel.
Nee,
ik zeg niet dat het onterecht is, maar ik zie toch dezelfde campagne.
Nee, absoluut niet. Het probleem is dubbel.
Tactiek.
Nee, wij hebben een visie van een stad en wijken op mensenmaat. Dat betekent een visie waarin dat er in de wijken zelf een postkantoor aanwezig is, waarin de wijken zelf gezondheidscentrum aanwezig is, waarin de wijken zelf publieke diensten en ontmoetingsplaatsen aanwezig zijn.
Maar de verwijzing
naar
Brussel als boeman, uiteindelijk, we zitten met Antwerpse verkiezingen en u bent ook aan het zeggen, kijk, stem voor ons, dan gaan wij het in Brussel druk gaan uitoefenen om voor meer geld te gaan.
Op de gemeenteraad, wacht, dus ik ga mijn verhaal veel eraf maken. Wij willen dat er in een stad, dat die zo leefbaar mogelijk wordt gemaakt door sociale en publieke voorzieningen in de wijken zelf te herwaarderen in plaats van stelselmatig af te bouwen. Dat is ons positief project rond Antwerpen. Dat is ons project om de stad leefbaar te maken. En dat gaan we in de eerste plaats verdedigen op het schoon verdiep. Dat hebben wij ook opgesteld op basis van de enquête. Dus wij hebben een Antwerps programma. Dat is de basis. De tweede zeggen wij dat als men zegt van kijk, wij kunnen niets doen aan de besparingsgolf die uit Brussel komt, dat wij dan die hypocrisie gaan doorprikken. Natuurlijk, nee, maar, dat is een ander verhaal.
Maar kunt toch ook als PvdA actief zijn in het Vlaams parlement, in het federaal parlement? Niemand belet u toch om politiek actief te zijn
absoluut.
Op die andere macroniveaus?
Absoluut, absoluut. Ja. Maar dat zijn wij. We zijn nog niet in het parlement, maar ik denk dat wel bekend
die
is. We zijn als...
hebt u. He? Die ambitie hebt u wel.
Ja, en we zijn politiek ook actief rond die thema's die niet Antwerpen zijn. Maar nogmaals, ik ga het niet toelaten dat de N-VA, CD&V, SPA, Vlaamse regering, die hier ook aan de macht is, op het Vlaams niveau A zegt over Oosterweel, over banverbinding, over onderwijs, over mobiliteit, en in Antwerpen B zegt. En dat men hier de paraplu openhoudt voor dat. Dat is wat ik wil zeggen. Dat vind ik hypocriet. Laat Antwerpen maar een vuist maken dan rond een aantal stedelijke problemen
maar
aan
daarom,
de Vlaamse regering.
Ja,
maar, laat ze maar een vuist maken in plaats van de paraplu open te
maar wellicht hebt u gelijk, hè, dat er natuurlijk discrepanties zijn in uitspraken op de verschillende niveaus. Maar dat ligt natuurlijk een beetje in de lijn van wat er natuurlijk altijd politiek gebeurt. Daarom hebben we ook verschillende bestuursniveaus. Hè. Daarom hebben we ook verschillende verkiezingen. We zullen nu over 2 jaar zullen we nu de moeder aller verkiezingen hebben waar de macroniveaus samen zitten. Maar per slot van rekening, gemeenteraadsverkiezingen vinden niet op hetzelfde moment plaats als federale verkiezingen. Het zijn wel heel duidelijk verschillende bevoegdheidsniveaus. Waar iedereen zijn rol speelt. En het is toch logisch dat daar dan frictie kan ontstaan tussen die twee beleidsniveaus.
Ja, absoluut, die logica is er. Maar nog, ik ga dat voorbeeld nog eens geven. Als er hier 1000 busritten zijn afgeschaft, hè, in Antwerpen.
Ja, dan spreekt u daar de Vlaamse regering
aan. Nee, maar wacht. En de mensen, en er zijn 500 mensen...
In het Vlaams parlement.
En er zijn 500 mensen van de luchtbal die hier aan het stadsbestuur zeggen... Hè, kijk, wij hebben een groot probleem, want wij geraken niet meer Jan-Paul Fijn ziekenhuis. En op de luchtbal... Dat is de parochie van miserie tegenwoordig in Antwerpen. Zijn er heel wat mensen die slechte been zijn. Hè? En de stad zegt dan, ja, maar pak een taxi naar Jan-Paul Fijn. En die mensen zijn daar boos over. Ik snap wel dat de stad dat niet kan oplossen. Maar waarom kan de stad zelf geen vuist maken in zaken de belangen van haar bewoners hier in Antwerpen?
Ja, maar die vuist kun je wel maken, maar daarmee is het probleem niet altijd opgelost.
Ja, maar ze maken nu zelfs de vuist niet. Dus bij wijze van spreken kan ook de Vlaamse regering de paraplu opentrekken en zeggen, wij weten nog geen eens dat er hier een probleem is in het schrappen van die 1000 busritten. Dat is wat ik probeer te zeggen. Onze betrokkenheid, onze vertrekpunt, onze logica, ons programma is rond de stad. Rond de ziekenhuizen, dat is een stadsbevoegdheid. Rond de sociale woningen, woonhaven en zo verder, dat zijn stedelijke bevoegdheden. Rond het stedelijk onderwijs, een stedelijke bevoegdheid. Dus ons vertrekpunt is inderdaad wel dat is die stedelijke problematiek.
Maar
goed,
om nu één ding duidelijk te krijgen. Hè, het is duidelijk in uw programma dat onderwijs en wonen... Hè,
en gezondheid.
En gezondheid. Dat voor u prioriteiten zijn. Wat kan volgens u de stad binnen het budget waar we nu eenmaal nu mee moeten werken, omdat dat door het macroniveau beslist wordt, wat kunnen we nog veranderen binnen de gegeven financiële toestand?
Neem de gezondheidszorg, ik denk...
Maar dat is een beetje makkelijk, vind ik, om dat te zeggen, ja, dat kan toch niks, want we hebben er het geld niet voor. Wat is er volgens u mogelijk binnen de huidige financiële omstandigheden waar de stad mee moet werken?
Absoluut. Ik zal even meegaan in het totale pragmatisme. Wat er kan binnen het huidige budget, bijvoorbeeld rond de ziekenhuizen, is dat men in de ziekenhuizen in Antwerpen, de ZNA-ziekenhuizen, opnieuw alle zorgverleners en zorgverstrekkers zou kunnen verplichten om aan de conventies zich te houden van de ziekenfondsen. Dat doet een universitair ziekenhuis doet dat wel. Hè? En tot voor een jaar geleden gebeurde dat ook in de stedelijke ziekenhuizen. Dus men zou de verplichting kunnen inbouwen aan alle zorgverstrekkers om zich te houden aan de conventie met de ziekenfondsen en dus niet meer te vragen qua opleg wat mogelijk is. Dat is perfect mogelijk om dat op te leggen. Het is perfect mogelijk om aan de zorgverstrekkers in de stedelijke ziekenhuizen op te leggen dat men private consultaties als dokter of specialist buiten het ziekenhuis doet en niet in het ziekenhuis. Het UZ, een universitair ziekenhuis, doet dat wel. Dat zou een stedelijk ziekenhuis ook kunnen. Men zou als ZNA-ziekenhuis ook kunnen opleggen dat die drempel om binnen te komen, met name dat men €25 moet betalen als men pas en CIS-kaart, paspoort en CIS-kaart bij heeft, €50 als men een van de twee niet bij heeft en €100 als men de twee allebei niet bij heeft, als drempel, als embargo zoals dat noemt, men zou die embargo-politiek kunnen afschaffen.
Maar men heeft die ingevoerd omdat spoeddiensten overbelast werden door mensen die met hun probleem veel beter naar de huisarts zouden kunnen gaan.
Ja, dat betekent dus, hè, nu geeft u zelf, dat betekent dus dat er een acuut...
De wijze waarop dit tot stand gekomen is.
Absoluut, maar dat betekent dus dat er een acuut probleem is rond een basisrecht van de Verenigde Naties, rond gezondheidszorg en toegang tot de gezondheidszorg. De stad zou, ze heeft dat gedeeltelijk gedaan, maar dat zou ze nog veel meer kunnen doen, ook kunnen stimuleren dat er meer groepspraktijken van dokters in wijken. Men heeft dat met 2 of 3 groepspraktijken gedaan. Dat is een beetje naar het voorbeeld van Geneeskunde voor het Volk. Wij vinden dat positief, maar je moest eens weten hoeveel mensen aan ons vragen, kunnen jullie niet zo'n groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk, die gratis geneeskunde levert aan het forfaitsysteem, zouden jullie dat niet kunnen doen bij ons in Merksem, bij ons op de Luchtbal, bij ons op het Kiel, bij ons op Linkeroever? Men vraagt dat continu aan ons. En wij zouden aan de stad willen vragen, faciliteer dat, want wat is een van de grote problemen om zo'n praktijk op te zetten? Dat is de paperasserij. Dat is dus alle papieren die moeten ingevuld worden om zo'n patiëntenbestand over te zetten naar zo'n forfaitsysteem. En de stad zou bijvoorbeeld een aantal krachten kunnen vrijmaken om dat mee te faciliteren, om dat gemakkelijker te maken en om dokters eigenlijk aan te sporen om samen te werken en in zo'n wijkgezondheidscentra te werken. Dat zijn maatregelen die binnen het huidige budget van deze stad een aantal drempels al op zijn minst zouden verlagen en de toegang gemakkelijker
goed,
maken.
En onderwijs? Wat kunnen we binnen het onderwijs veranderen? Als we dat Bart de Wever woord mogen gebruiken. Wat kunnen we binnen het onderwijs in Antwerpen veranderen binnen het kader van de huidige financiële middelen die we hebben?
Ik denk in ieder geval ook het terugschroeven van die verzelfstandiging. En opnieuw dat alle taken in zo'n school opnieuw worden opgevat als schoolse taken, als pedagogische taken. En ik bedoel daarmee dat er rond bijvoorbeeld het onderhoudspersoneel, rond het technisch personeel in zo'n scholen, dat die opnieuw een statuut krijgen als stadsambtenaar die daar vast in dienst zijn, zodanig dat ze opnieuw betrokken worden bij hun school, zodanig dat ze het schoolpersoneel kunnen ondersteunen. Dat kan men perfect doen, ook vandaag al. Dus, maar rond onderwijs, het is een Vlaamse... Ik weet dat er sommigen dat niet graag horen. Ik heb dat ook niet besloten. Het is een Vlaamse bevoegdheid, hoor. En ik ga daar niet over zwijgen. Hè. Mobiliteit ook. Wat kan de stad doen rond de bussen? Dan gaat men zeggen, we kunnen niks doen. Het is de lijn. Maar dat is een Vlaamse bevoegdheid, dus. Ik wil wel meegaan in een zeker pragmatisme, maar ik ga nooit wijken daarvoor, hoor.
Maar er is een campagne over 2 jaar, hè, voor u op het Vlaamse...
Nee, die is er nu. De besparingen zijn er nu. Hè. Ja, ja. De Vlaamse regering doet het nu net... Met dezelfde partij.
We hadden de intentie om Erik Corijn al het woord te laten. En ik denk dat we, al was het maar pro forma, dat toch maar eens moeten doen. En over een thema waarover we het in principe straks nog uitgebreid zullen hebben. Maar toch, want we hebben uiteindelijk al woonbeleid en zo al besproken. Dus veiligheid. Ik hoop dat het er hier doorkomt.
Ik denk dat het een belangrijke veiligheid is, maar dat het een belangrijk probleem is. Je ziet dat ook. Maar als je kijkt wat de mensen onveilig vinden, heeft dat te maken met mobiliteit, met publieke ruimte, met omgaan met elkaar in de publieke ruimte. En dus, als ik het heel kort moet zeggen, gaat het niet alleen om meer blauw op straat, of tenminste meer blauw op straat, maar met een andere opdracht. Ik heb een heel fundamentele kritiek over de opvattingen in het korps, zal ik maar zeggen, in de veiligheidsagenten, en waarmee ze eigenlijk bezig zijn als prioritaire doelstellingen. Wat men moet doen vanuit de overheid en de staat zijn twee dingen. Dat is ten eerste zorgen dat je niet overreden wordt door auto's of door verkeer. Dat die elementaire veiligheid, dat je kind op straat kan laten, dat er iemand anders oplet. En ten tweede dat je fysieke veiligheid gegarandeerd is. Dat je niet bestolen wordt, dat je fiets kan staan. En wat moet je daarvoor doen? Je moet daar bewakers voor hebben. Bewakers van de publieke ruimte. Die niet alleen daar zijn om boetes uit te schrijven als je de grens overschrijdt, die daar zijn om aan samenlevingsopbouw te doen. Om te zeggen, meneer, dat doen wij hier niet. Dus wat veel te weinig gebeurt, is mensen van verschillende afkomst leren hoe wij ons samen moeten gedragen. Die moeilijke opdrachten van interculturele mediatie, die worden dan gegeven aan de ongeschoolden, aan de langdurig werklozen. Dat is natuurlijk goed om een job te geven, maar wat je daardoor doet, is die zorgfunctie, die een heel moeilijke functie is, dat is ook in de zorgsector zo, die devalueer je opnieuw, die waardeer je niet. Eigenlijk moeten die functies door de meest gevormde, door de meest ervaren mensen...
Erik Corijn moet als steward op de bus.
Ja, of zoals Fred zou zeggen, Peter Mertens als steward op de bus.
Precies. Nee, wat Erik Corijn probeert duidelijk te maken is dat het veiligheidsbeleid, dat je dat niet zomaar aan iedereen kunt overlaten. Dat daar serieus over nagedacht moet worden, dat het een heel ingewikkeld probleem is en dat je de juiste mensen op de juiste plek moet zetten om het uit te voeren.
Absoluut. Er is een sociale stemtest hier in Antwerpen en een van die vragen was, als je een keuze zou hebben, waar zet je dan prioritair op in meer samenlevingsopbouw, hè, door geschoolde mensen of in meer politie? En alle partijen hebben gekozen voor politie. Wij met de PvdA waren de enige partij die heeft gekozen voor meer samenlevingsopbouw door professionele mensen. Omwille van die logica die Erik Corijn hier naar voren schuift. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat er een aantal intermediaire functies in de maatschappij blijven die het samenleven mogelijk maken. En dan denk ik inderdaad niet alleen op de watman, op de bus en de tram, hè, dus de kaartjesknipper. Dat is een sociale functie. Ik denk dan ook bijvoorbeeld aan de conciërges. Als je woonblokken hebt, zo'n conciërgefunctie, dat is enorm vitaal. Want normaal moet dat een sterke functie zijn. Als je woonblokken hebt zonder sterke gezinnen, die de rest van de gezinnen kunnen meetrekken in geval van fricties, in geval van problematieken en zo verder, dan krijg je enorme conflicten in zo'n gebouw. Dus je hebt inderdaad, zoals Erik Corijn terecht zegt, redelijk geschoolde mensen en functies nodig die dat samenleven mogelijk maken.
De kritiek is vaak dat in het verleden links decennia lang eigenlijk veiligheid geen prioriteit vond en dat daar rechts mee aan de haal gegaan is, terwijl het grote publiek, de burgers, dat wel een prioriteit vonden.
Ik denk dat dat voor een deel correct is. Ik sluit me helemaal aan wat bij Erik Corijn daarover zegt. Dat staat ook zo in ons programma. Er zijn twee basisrechten rond veiligheid. Je wil natuurlijk veilig over straat kunnen lopen. Fysieke integriteit van mensen, dat is geen rechtsbegrip, alsjeblieft. Ik wil ook niet dat mijn zoon iets overkomt. Niemand wil dat zijn moeder of zijn bejaarde vader iets overkomt. Dus links of rechts, mensen hebben nood aan fysieke integriteit om niet lastig of geagresseerd te worden op de straat. Dat is geen rechtsbegrip, dat is een sociaal begrip. Dat is een basisrecht om veilig over de straat te kunnen gaan op zich. En twee, het geldt hetzelfde rond de kinderen ten aanzien van verkeer en andere bedreigingen. Ik ben het daar helemaal mee eens. En laten we dan inderdaad maar zeggen, je lost zulke problemen niet in de eerste plaats op mijn robocops. Je lost ze inderdaad op met bewakers van de publieke ruimte.
Toch wordt er bijna elke maand in het openbaar vervoer gestaakt door personeel van het openbaar vervoer of van de spoorwegen, omwille van de onveiligheid. En die mensen die vragen allemaal meer blauw.
Nee, dan moet u goed kijken wat er hier bijvoorbeeld in de lijn bij de lijn in Antwerpen is gebeurd. De laatste twee stakingen hebben ook gepleit hier bij de lijn om die watman of die tweede man op bus en tram te herstellen. En men zegt dat zou wel een enorm controlerende functie hebben. En de tweede wat men vroeg is dat er een snelle interventie van de politie was. Dat als er op zo'n bus een herrieschopper of een hele ambetante struikrover zit, dat er dan de politie binnen de 3 minuten responstijd aan die bus staat, zodat hij onmiddellijk kan gearresteerd worden. Dat waren de twee verzuchtingen. Maar de eerste verzuchting, die is een beetje tussen de mazen van de media gegleden blijkbaar, was wel, herstel de sociale functie op zo'n tram. En maak dat er sterke figuren zijn die op zo'n tram inderdaad kunnen aan 16-jarige pubertjes met te veel hormonen, dat je die in bedwang kan
het kwam
houden.
Het kwam ook aan de orde in dat gesprek dat we eerder deze maand met Erik Corijn in deze studio hadden over het veiligheidsbeleid in de wijken. Zou het mogelijk zijn in Antwerpen om ook een experiment te hebben, zoals in Gent, waar in een bepaalde wijk de burgers zelf de prioriteiten kunnen stellen van de politie?
Ik denk dat men inderdaad in Gent probeert men nu proefprojecten wat dat betreft toe te passen. En wat zeer interessant is, is inderdaad dat de mensen in de eerste plaats kiezen voor zo'n bewakers van de openbare ruimte, voor veilig oversteken van hun kinderen naar de school. Dus in tegenstelling wat men denkt, is de roep van de mensen in zo'n wijk niet naar een heel leger anonieme robocops in hun wijk, maar naar een buurtgerichte wijkagent, een buurtgerichte
En dan heb je misschien niet de hele tijd meer personeel en meer politieambtenaren nodig. Want als de prioriteit de anders liggen,
absoluut,
kunnen die ook op een andere manier worden
absoluut
opgelost.
Bijvoorbeeld in de professionalisering en in de ondersteuning van een autonoom jeugdwerk, een autonoom samenlevingsopbouwwerk enzovoort, want dat is ook nog nodig. Hè. Als je iemand hebt die hier in deze stad Afghaanse minderjarigen die uit oorlogssituatie vluchten moet opvangen, hè, die hier zonder hun ouders komen, die posttraumatische stressbegeleiding moeten doen, Nederlands moeten leren, hen naar de school moeten sturen. Als die job nu wordt geschrapt, wat gebeurt er dan met die Afghaanse jongeren? Dus in Afghanistan zegt men dan niet, oei, de job in Antwerpen van begeleiding is geschrapt, wij gaan niet meer naar Antwerpen. Zo gaat dat niet, dat weet iedereen. Die komen toch nog hier aan. En die jongeren, die mensen, die vallen nu, zijn een heel gemakkelijk slachtoffer, laat ik het zomaar zeggen, een prooi van de Afghaanse maffia hier in Antwerpen. Hè. Dus die zogenaamde besparingsoperatie om die job van begeleiding en samenlevingsopbouw voor die jeugdwerker te schrappen, dat is op korte termijn besparing. Maar wat gaat dat op lange termijn aan onze stad kosten? En dat is een heel belangrijk debat. Dus men moet proberen efficiënt te zijn. Ik ben daarmee eens. Maar er is wel een heel belangrijke grens tussen besparen en snijden in het vel van de stad, die op korte termijn besparingen lijken, maar op lange termijn de stad veel kost.
Dus om het af te sluiten, nog eens even over het politieke spel hebben. Enkele weken geleden hadden we hier ook Peter Veldmans van Rood. Ons blijft het maar verbazen dat, en dat gaat echt over decennia, dat het toch zo moeilijk blijft voor links om zeg maar op zoek te gaan naar dingen die hen verenigen, dat maar de hele tijd gezocht wordt naar dingen die hen verdelen.
Ja, mij ook. Ik vind het een onbeschrijfelijk verbazend
verhaal. Maar waar komt dat onvermogen dan vandaan?
Ik weet dat niet. We gaan na de verkiezingen opnieuw bij elkaar zitten, maar dat er 6 mensen van de SPA zich afscheuren en zomaar gratis iets nieuw beginnen, En dan geen enkele samenwerking wensen. Ik vind dat zeer verbazend. Inderdaad, onze programma's nu van Rood en PvdA, die trekken enorm.
Ja, maar
enorm.
Rood, toen we hier dezelfde discussie enkele weken geleden met Rood voerden, was de discussie, ging het uiteindelijk over wie op welke plek op de lijst
komt. Maar ja, dat is toch een absurditeit. Dat is echt een absurditeit. Het programma van Rood lijkt op 2 druppels water als dat van ons. Wij zijn een organisatie die hier 20 afdelingen hebben in de wijken, die geneeskunde voor het volk sinds 30 jaar doen. Wij wensen echt, en wij wensen dan nog altijd samen te werken. Laten we hopen dat het ervan komt.
Heeft u ook bijvoorbeeld ooit gesprekken gehad met... Want u wil toch met de PvdA zeg maar een grotere politieke beweging worden dan tot dusver het geval is. In de peilingen doet u het al beter hè, dan zeg maar jaren geleden. Maar heeft u ooit ook, bent u ook op zoek gegaan naar raakvlakken met bijvoorbeeld Groen, maar zelfs met de SPA?
Nee, rond Groen wel, maar rond Groen...
Maar waarom niet bijvoorbeeld met de SPA?
Maar,
vaak krijgt men toch de indruk dat een partij zoals de SPA de grootste vijand van het andere links is.
Ja, maar dat is de communicatietruc van de SPA en daar ga ik niet mee. Hè. Dus iedereen die op dit stadsbestuur kritiek heeft, hè, omdat er hier 1 op 7 mensen hun gezondheidszorgen moeten uitstellen omwille van gezondheidsredenen. Iedereen die kritiek heeft over de situatie van woonhaven en sociaal wonen.
Maar is er ooit een gesprek geweest?
Dus ja, er zijn veel gesprekken. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, er is een linkse kritiek op de stadsbestuur nodig. En als je dat niet doet, dan laat je iedereen die een probleem heeft in deze stad gratis in de handen van rechts. En dus heel dat discours van, je mag de stad niet kritiseren, want dan verdeel je links.
Dat is natuurlijk flauwekul.
Maar... Nee, het versterkt links. Wat heeft de SPA eigenlijk liever? Dat de mensen die hun rug keren naar hen, dat die naar de N-VA gaan, of naar de PvdA Plus. Stel die vraag maar eens aan Patrick Janssens. Ik kom ze op de luchtbal tegen, hè. De mensen die bij de SPA waren en die van plan waren om naar de N-VA te gaan. De helft van onze kiezers die komt terug van rechts, hè. Als wij, die zeggen, Peter, als wij jullie niet waren tegengekomen op de luchtbal...
Dat betekent dat u ook dat u protest stemmen?
Natuurlijk. Mensen die ontevreden... Mag het nog, alsjeblieft?
Het gaat er gewoon over dat u, net zoals de N-VA, op een bepaald moment toch wel proteststemmen verzamelt. Ja, mensen die met hun kritiek nergens terecht kunnen.
Ja, mensen die zeggen, wij zijn anoniem geworden in deze stad. Wij zijn een numero. Men luistert niet meer naar ons. En nee, wij zijn dus geen middelklasfenomeen. Wij zijn niet de partij van degenen die het welstellend hebben in deze stad. Wij zijn een partij in de eerste plaats van de werkende mensen en van degenen die daar rond problemen hebben. Ik kwam op de luchtbal iemand tegen, ik ga dat toch ook nog eens zeggen, hè, die 37 jaar op Opel gewerkt, hè, General Motors. 55 jaar woont hij op de luchtbal. Nu is hij 2 jaar dus in... hij heeft geen brugpensioen, want hij was 56 jaar. Hij heeft dus nu een dop van iets minder dan 1.000 euro per maand. En hij moet nu PWA-papiertjes gaan rapen op een kleuterschool. Hij zegt, Peter, ik ben daar niet te slecht voor, hè, maar ik ben naar de Stadspartij geweest en ik heb gezegd van, er is toch iets niet normaal, 37 jaar trafakken bij General Motors en dan dit moeten doen. En men heeft gewoon mij wandelen gestuurd. En die kerel was echt heel kwaad. Dat is maar één voorbeeld, ik weet het wel. Maar die gast zelf...
Maar vroeger zou men daar aan een job gegeven hebben, dat noemde dan wat het heette dan, dienstbetonen. Dat was natuurlijk ook niet goed.
Nee, maar vroeger waren er voor zo'n mensen die in de privé, of dat dan nu bij de shop en de scheepsherstellers was, of dat dan nu bij een beltelefoon was, de industrie die Antwerpen allemaal heeft grootgemaakt, mensen die dan slachtoffer werden van een sluiting, daar was inderdaad een job voor, uiteindelijk nog bij het stadspersoneel. Hè? En daar was een zekere waardering en tenminste een fatsoenlijk minimumloon. Maar die stadspersoneeljobs, die heeft men ook afgebouwd. En die mensen voelen zich aan hun lot overgelaten. En dan,
maar we zaten toen, 20 jaar geleden, met een gat van €1 miljard, hè?
Ja, maar nu hebben we al €3 miljard afbetaald en ons gat is nog altijd €400 miljoen. Dat is een discussie apart.
Dat is een andere discussie, zoals u zegt. Dus maar ten gevolge van het beleid van vroeger. Het beleid was niet financieel in balans.
Maar wat ik wil zeggen de hele tijd is, er zijn een aantal mensen die hun hart op de juiste plaats nog hebben, die vinden dat ze niet gehoord worden door deze stad. De Vlaamse Visitatiecommissie heeft Antwerpen 2 op 10 gegeven rond inspraak. Niet de PvdA, hè, de Vlaamse Visitatiecommissie. Nee, in onze enquête scoorde de stad 4 op 10, hè, dus hoger, hè, dan de Vlaamse. Voor insmaak, maar in allebei de gevallen waren ze gebuist. En er zijn veel mensen die zich niet gehoord voelen, niet gevoeld voelen. En die dus, als ze niet de PvdA tegenkomen, spontaan, jammer genoeg, naar rechts
maar
gaan. Dus.
Misschien een flauwe vraag, maar dreigt u niet, afsluitend, dreigt u toch niet een beetje in de positie terecht te komen van uw collega's in Nederland, die het tot dusver altijd heel goed gedaan hebben, de SP, maar als puntje bij paaltje komt, zie je toch dat vanaf het moment zo'n sociaal-democratische partij een linkser discours hanteert, dat kiezers blijkbaar zeggen, ja, maar die sociaal-democraten in Nederland, die kunnen wel besturen, want die hebben het jaren gedaan. Als dan puntje bij paaltje komt, lopen die mensen toch naar die bestuurderspartij en niet naar de zweeppartij die u ook bent.
Men kiest voor zekerheid, ja.
Helemaal de weg is echt nog lang. Ik bedoel, wat dat betreft, we staan in het begin van een heel grote verandering van Europa zelf. En dus 14 oktober gaan beslissen rond de komende gemeenteraad, zoals terecht is gezegd.
Stel dat de SPA een linkser discours gaat hanteren in de toekomst. Bijvoorbeeld door de economische crisis in heel Europa. En je ziet nu ook dat in de SPD in Duitsland zich aan het reoriënteren is. En een sterke partijleider op de voorgrond schuift.
Maar hoe komt dat? Omdat er daar net een partij links van zit. Dus nogmaals, alle belang voor de PvdA. Zelfs als je wil dat de SPA een linkse discours...
Dus u ziet zich wel in de eerste plaats in die zweepfunctie blijven functioneren.
Natuurlijk, wij gaan 1 of 2 zetels halen, dat weet iedereen.
Wilt u ook ooit meebesturen als u dat zou aandienen?
Dan, ja? Natuurlijk, wij wouden dat voor 6 jaar geleden ook in Hoboken, hè. Wij hadden in Hoboken 2 zetels. Wij konden de Vlaams Blok van de meerderheid halen. En de SPA Hoboken was daar ook voor. Patrick Janssens heeft het verhinderd. Wij willen dat natuurlijk doen. Maar als je wil dat de SPA naar links opschuift, dan heb je maar 1 mogelijkheid. Stem PvdA. In Nederland was de sociaaldemocratie niet naar links geweest als Roemer er niet was. In Duitsland was de SPD niet naar links gegaan als Die Linke er niet was, enzovoort. En in Vlaanderen zal de SPA niet naar links gaan als de PvdA niet meer te zeggen heeft. Dat is heel klaar. Dus iedereen die daarvan wil vertrekken, stemt best PvdA op 14 oktober.
Straks hebben we ons debat veiligheid. Er ontbreken een paar mensen, dus dat geeft mij tijd om nog één vraag te stellen. Namelijk, wel, helemaal terug naar het begin van het gesprek. U zei dus dat enerzijds er weinig verschil is tussen SPA en N-VA, tussen Janssens en De Wever. Maar daarna...
Dat is stadsvisie, ja.
Ja, maar daarna zei u 5 minuten later dat De Wever wel, ja, toch wel misschien geen coalitie zal afsluiten met het blok, maar toch wel een deel van de ideeën overneemt.
Ja,
maar dan, als ik dat A plus B is gelijk aan C, dus dan zegt u dat Janssens ook een extreemrechtse visie heeft.
Nee.
Dus waar zit het verschil dan toch?
Nee, het verschil is natuurlijk, in de sociaaldemocratie probeert men een heel grote spreidstand te doen tussen die neoliberale visie en nog een aantal...
Ja, omdat men een bestuurderspartij wil blijven.
Ja,
wellicht, toch?
Ja, maar ik beantwoord gewoon de vraag. En de sociale
insteek... Dan is er toch wel een beetje een verschil tussen Janssens en De Wever.
Maar er is een verschil tussen de SPA en de N-VA, dat is evident. Het is alleen zo dat zij na de verkiezingen samen in bad gaan en dat zij wat betreft de liberalisering van een aantal stadsdiensten in dezelfde richting rijden. Dat is wat ik zeg. Maar natuurlijk is er een verschil tussen een Vlaams nationalistische partij die van deze verkiezing wil gebruikmaken om dan in 2014 België te saboteren, hè, wat het programma van De Wever is. Dat is niet het programma van de SPA, heb ik ook nergens beweerd. Nee, ik ben meer tegenstander van Bart De Wever, dat is evident. Ik ben nog meer tegenstander van extreem rechts en Flip De Winter en heel die hoek. Maar daarom ga ik nog niet zeggen dat ik mijn neus moet dichtknijpen en op Patrick Jansen stemmen. Want als ik op Patrick Jansen stem, dan krijg ik Bart De Wever erbij. Ze gaan nadien in een coalitie samengaan, zoals het al 6 jaar doen. Dat is onze stelling.
Toen zei Fred nog het voorlaatste woord willen nemen. Want
nee, is voor, ook niet het laatste.
Ja. Oké, goed. Dank u wel, Peter Mertens van PvdA Plus, voor uw tijd.
Geen probleem.
Misschien toch wel nuttig te melden dat we de intentie hadden om volgende week Bart De Wever, of de nummer 2 misschien van Voorlaar, gaan we niet, van N-VA.
De aanvraag loopt al,
een maand ongeveer.
Een maand.
Ik denk dat
en er is nog altijd een vacancy.
Ja,
volgende week.
Ik denk dat hij zodanig druk bezig is met te weigeren naar interviews te gaan, dat hij ook bij ons niet kan komen. We zullen nog een poging ondernemen. En anders,
het heeft alles te maken met de drukke agenda van de heer De Wever.
Ja.
Dat kregen we te horen. Maar niet alleen wij hebben dit te horen gekregen, blijkbaar.
Mm-hmm.
Dat er iets met die agenda van De Wever is.
Ja. Misschien moeten we eens erover klagen en dan zal hij de dag daarna dat recht zetten op Radio 1.